Economenpanel. Een oorlog kent doorgaans vooral verliezers, maar zijn er bij een handelsoorlog misschien wel duidelijke winnaars. En prognoses voorspellen dit jaar economische groei voor de Nederlandse economie. Is er dan echt sprake van opkrabbelen na een dipje? Dat en meer bespreek ik met het economenpanel. En daarin zitten Wimar Bolhuis, directeur TNO Vector, Centrum voor Maatschappelijke Innovatie en Strategie, ook docent economie verbonden aan de Universiteit Leiden, en maker van de podcast Studio Tegengif. En Marijn Jongsma, redacteur macro-economie bij het Financiële Dagblad. Wil je ook nog wat toevoegen aan je aankondiging?
Nee.
Ja, nee.
Mensen.
Mensen. Ik zag jou, goed dat je er bent trouwens, Marijn, nog even verbazing uiten toen Nvidia uiteindelijk ook naar beneden bleek te kunnen.
Ja, dat verbaast me eigenlijk helemaal niet zo. Ik verbaas me eigenlijk meer over het tegendeel. Namelijk dat iedereen de afgelopen weken, maar veel analisten zeiden van ja, we zitten in een opgaande lijn en die gaat nog wel even door. En dan wordt er allerlei verklaringen gezocht bij die enorme koersstijgingen. En als die verklaringen op zijn, dan verzinnen ze weer nieuwe. Dus ik kreeg een beetje het dotcom-bubbelgevoel erbij van 25 jaar geleden of 34 jaar geleden. Een beetje, zeg ik, want de situatie is nooit hetzelfde. En ik waag mij nooit aan voorspellingen over de beurs. Dus nu ook niet. Maar
ik
bekruipt me altijd wel een gevoel van onrust. Als mensen zeggen, ja, voorlopig zien we de koers alleen maar omhoog gaan. Dan denk ik, ja, waar baseer je dat op? Dat vind ik een beetje biggelroederij. Zeg maar.
Wimar, we gaan naar jouw nieuws van de dag. Wat is het?
Ja, ik zag vanochtend een berichtje dat internationaal gezien nu een minimum VPB-tarief afgesproken. Een vennootschapsbelastingtarief van 15%. En er was een berichtje dat op het ministerie van Financiën, dat daar in Nederland nagedacht wordt over wat ze noemen restitueerbaar belastingtegoed. Dus dat betekent dus dat je nog wel hetzelfde belastingtarief betaalt van 15%, want je mag er niet onder, maar dat je dan vervolgens wat geld terugkrijgt van de Belastingdienst, waarmee je dus een statutair tarief hebt van 15%, maar het effectieve tarief dan natuurlijk lager komt te liggen. Marijn zit hard te knikken aan de overkant. En ik wil het niet per se daarover hebben, maar wel het als aanleiding gebruiken. Want ik dacht, ja, dit is dus interessant. De afgelopen dagen, weken, net ook bij jouw nieuwsaankondiging, gaat het hele tijd over ontwikkeling van het Nederlands vestigingsklimaat. En zit ook de fiscale kant zit daar natuurlijk aan. En daar hebben we veel discussies over de laatste paar dagen.
Innovatieboxen.
De innovatiebox. De expertregeling, belasting op de inkoop van aandelen. En je merkt dat daar natuurlijk wel grote zorgen gaan ontstaan bij een aantal bedrijven. ASML die zegt, als dit zo doorgaat, dan Boskalis, die dat ook op een bepaalde manier zegt. En dat doet toch wel wat. En ik bedacht me van, ja, wat is hier nou een oorsprong van? En toen moest ik denken aan de algemene politieke beschouwingen die we net voor de verkiezingen hebben gehad. Het was in september.
De dwaze donderdag,
toen de hele begroting werd verbouwd. De hele begroting, 1% van de totale begroting. En toen werden er ook allerlei dekkingsmaatregelen gekozen. De expertregeling en de belasting op de inkoop van aandelen. Nog een aantal andere zaken.
Dus er bedrijven nog even die studiefinanciering of de rente op de leningen van studenten, die moest ook naar nul. En dat moest dan worden gecompenseerd door die expertregeling te versoberen. Zo werd er een beetje gewield. Gedeeld.
Ja, precies. En toen was het al een discussie van oké, wat zijn eigenlijk de effecten, wat zullen de echte economische effecten zijn van dit soort fiscale maatregelen? Op dat moment deed de Kamer heel veel, maar het was niet duidelijk wat de effecten zouden zijn als je die maatregelen zou doorvoeren. En dat debat zie je nu eigenlijk terugkomen. Dus eigenlijk als pleidooi, ten eerste is het volgens mij heel duidelijk dat je echt evidence-based, feitelijk onderbouwd dit soort maatregelen neemt. Dat is, en ik vraag me af of dat gebeurd is. Je ziet dus ook dat dan vervolgens erop gereageerd wordt, ook door ambtenaren, hè, om recht te trekken. En ten tweede begin ik, en volgens mij is dat omheen, begin ook wel wat zorgen te maken dat je denkt van een vestigingsklimaat, dat doe je er lang over om dat op te bouwen en goed te maken, maar je kan er wel heel snel wat minder krijgen. Ook gelet op de hele internationale discussie die nu speelt.
Of is het ook een beetje powerplay van hele grote bedrijven die het in Nederland lang niet zo slecht hebben en nu zeggen, ja, maar als ik dit niet krijg, dan dat.
Dat zal zeker een rol spelen. Maar je merkt wel nu in het totaalplaatje dat je denkt, oké, een Nationaal Groeifonds discussie die we hebben gehad met oké, laten we daar toch maar een tandje minder doen, terwijl het toch wel echt R&D-uitgaven zijn in Nederland, R&D-investeringen die waarmee je langjarige innovatietrajecten kan doen. Daar wordt nu een discussie over gevoerd.
Ik heb de handtekening van TNO gezien onder een petitie of brandbrief of manifest om het groeifonds vooral te behouden.
Je ziet, breder zie je dat de... Nee, dat is natuurlijk, dat is wel bekend, maar je ziet natuurlijk daar breder dat... dat je nu wel denkt, oké, als je het allemaal zo bij elkaar optelt... politiek gezien staan we niet straks met elkaar te kijken... wat is hier eigenlijk weggegaan uit Nederland?
Ja. Ja.
Mens met reacties.
Mens is helemaal met wie maar eens. Het gemak waarmee het gegaan is... ik denk dat dat vooral heel veel kwaad bloed heeft gezet. Dus er worden inderdaad een acht en een middag worden allerlei... regelingen versoepeld of afgebouwd of geschrapt. Er wordt een greep in het groeifonds gedaan. En dat gaat allemaal heel makkelijk. En de opbrengsten van al die ingrepen zijn niet eens zo groot. En de schade ervan kan in de term van geschaad vertrouwen heel groot zijn.
Twee geluiden die je toen hoorde. Hè? Namelijk, enerzijds, dit is knettergek. En we beginnen 's middags en we gaan tot diep in de nacht door. We weten nauwelijks meer waar we het over hebben. En anderzijds... weet ik ook nog wel in de kranten van de ochtend daarna. Dit is dualisme. Kijk eens wat er kan als er meerderheden worden gecreëerd... die je niet voor mogelijk achten. En hoe we dan toch nog als Kamer een invloed kunnen hebben op de begroting.
Ja, maar in dat dualisme zou je dan toch ook wel Kamerleden willen hebben... met wat meer realiteitszin en wat meer oog voor de economische aspecten. En je ziet natuurlijk dat ook in de hele verkiezingsstrijd... In al die debatten speelde vestigingsklimaat vrijwel geen rol. Het ging allemaal over andere onderwerpen. En die zijn ook allemaal heel belangrijk. Maar het onderdeel hoe gaan we het verdienen... bleef zwaar onderbelicht. En dat zie je in dat soort debatten ook. Daar wordt toch een beetje gemakkelijk over gedaan. Onder het motto, ja, die bedrijven die verplaatsen zich niet zomaar. Dat is ook zo. Alleen, je loopt natuurlijk wel het risico dat... investeringen voor uitbreiding elders worden gedaan. En dat zijn processen die zich heel langzaam voltrekken. Hè. Het is niet zo dat dat soort dingen heel snel besloten worden. Dus die schade van dit soort overhaaste beslissingen... die vinden zeg maar in de komende 5 tot 10 jaar plaats. Dus, en daar is te weinig over voor, denk ik.
En volgens mij is er niemand tegen dualisme. Het gaat alleen over de vraag van... zijn de beslissingen toen genomen... ook niet mede omdat er een verkiezingsdatum aankwam toen op dat moment. En ten tweede, zijn er beslissingen toen echt genomen met voldoende kennis, data, wetende wat de economische effecten zouden zijn. En volgens mij daar zit volgens mij de grote zorg.
En daar zit een extra probleem natuurlijk dat naarmate de fracties kleiner worden... heb je gewoon minder specialisten per partij die zich eindeloos in dit soort onderwerpen kunnen verdiepen.
En daarnaast, misschien even, we zien gewoon om ons heen... dat er allerlei geopolitieke blokken natuurlijk bezig zijn. Nou, we hadden het net over chipsindustrie. Je ziet natuurlijk dat er behoorlijk wat wordt gedaan in Amerika... richting het bedrijfsleven. Je ziet natuurlijk dat er in de landen om ons heen... in Europa behoorlijk veel wordt gedaan. Dus ja, dit is ook even de vraag van... we kunnen in de Kamer dit debat hebben met elkaar... maar als je even breder kijkt, ja, is het wel goed om de bredere blik te hebben... wat zullen de structurele effecten hiervan zijn?
Ja.
Dan naar een stuk uit de krant, Marijn. Welk stuk was het? Jouw eigen nieuws?
Oh, mijn eigen nieuws, ja. Dat is heel
ik hoop dat je het te bespreken waard vindt, anders slaan we het over.
Ja, nee, het is een heel positief nieuws, namelijk dit keer.
Oh, dan doen we het kort.
Ja, dus dat daar hou je niet van, dat weet ik. Maar toch, 70% van de instromers... ik moet het anders zeggen. 70% van de nieuwe loodgieters bestaat uit zij-instromers. Dus dat zijn mensen die... tot dusver iets heel anders deden. Nou, mijn collega Anouk Gras heeft daar een heel aardig verhaal over gemaakt. En die sprak bijvoorbeeld met iemand die was masseur. En die dacht van ja, dit is toch niet helemaal. Laat ik eens de loodgieterij proberen. Dat traject blijkt dus heel soepel te zijn. En dat vind ik zo hoopvol eraan. Dat die mensen krijgen eigenlijk vrij snel een baan. En al werkende leren ze het vak. En dat gaat dus ongelooflijk snel. En dat is natuurlijk altijd een van de problemen van de arbeidsmarkt... dat die schotten ertussen heel groot zijn. En ik heb thuis een zij-instromer in het onderwijs zitten. En als je ziet hoe moeizaam dat is en hoeveel mensen afvallen... omdat de regels enorm strikt zijn... en de combinatie, zeg maar, zelf de pabo doen... en het lesgeven bijna onmogelijk wordt gemaakt. Als je kijkt hoeveel uren die mensen moeten draaien... dat Ja, dat grenst eigenlijk aan het aan wat de mens aan kan. En daarom haken er ook zoveel af. En dan zie je dus dat in die loodgietersector, ik weet wel, dat is een totaal andere sector, maar daar blijkt ze dus wel in staat te zijn om dat op een hele praktische manier te doen. En je mag hopen dat de overheid en het onderwijs daar ook eens naar kijken van hoe kunnen we mensen die aan bepaalde competenties voldoen, want dat is altijd het modewoord in de HR-wereld, het gaat niet alleen om diploma's, het gaat ook over competenties. Mensen die de juiste competenties hebben, dat je die dan eigenlijk op een relatief makkelijke manier laat instromen. En ik neem aan dat de competenties in de loodgieterij 2 rechterhanden zijn. Nou, ik heb de 2 linker, dus ik ben er ongeschikt voor. Maar als mensen daar al heel veel kunnen en heel veel zelf gedaan hebben, misschien met klussen, ja, dan kun je ze natuurlijk ook sneller mee laten draaien. En dat is hartstikke goed voor de economie, want er is een enorm tekort aan loodgieters.
Over die economie gesproken. De omvang van de Nederlandse economie is voor het eerst groter dan 1.000 miljard euro, oftewel 1 biljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek afgelopen dinsdag. In 2023 bedroeg het BBP 1.033 miljard euro. Wie maar, wat zegt dat nou eigenlijk?
Dat zegt dat ons BBP gegroeid is. En ook behoorlijk hard in de afgelopen, nou ja, vanaf de jaren 90. Ja, 1995 was iets meer dan 300 miljard, nu is het 1000 miljard. Dus dat is op zichzelf hartstikke goed nieuws. In de zin van, we hebben meer economische productie en toegevoegde waarde. Dat is heel fijn. En tegelijkertijd, wat zegt het precies? Omdat natuurlijk ook grote discussies zijn over, gaat het alleen maar om BBP? Nee, het gaat om meer. Het gaat om brede welvaart. Het gaat ook over discussies over, oké, wat voor economie wil je precies zijn? Het gaat ook over zaken als verdelingen van de welvaart. Dus ja, wat zegt dit eigenlijk precies? En het belangrijkste is eigenlijk natuurlijk het, dan als je kijkt, ook het BBP per hoofd. En dan staat Nederland toch gewoon heel goed. Dus dit cijfer zelf is meer een statistisch een mooi moment.
Die hoofden doen er natuurlijk wel toe, denk ik. Want er wonen ook meer mensen in Nederland. Dus dan moet je dat BBP ook onder meer mensen verdelen. Het zou ook gek zijn als we een lager BBP zouden hebben.
Zeker. En het is ook goed dat er vooruitgang is. Hè? Dat in die zin, dat mensen het gevoel hebben, het wordt beter. Dat is ook goed voor een land. Dus ja, dat is prima.
Maar los van de brede welvaart, als je kijkt natuurlijk naar het BBP, dat is een nominaal getal. En de laatste 2 jaar hebben we een behoorlijke inflatie gehad. Dus je ziet ook, als je naar dat grafiekje kijkt, dat BBP omhoog schiet. Ja, dat is niet zo heel moeilijk als je in een jaar 10% inflatie hebt. Ja, dan is het BBP ook 10% hoger.
Nou, gecorrigeerd voor inflatie blijft er 0,1% groei over, geloof ik.
Ja, precies. En dat is het groeicijfer waar we altijd naar kijken. Want het groeicijfer zoals we dat ook in dit gremium bespreken, is natuurlijk altijd de reële groei. Dus dan corrigeer je voor de inflatie. Maar het BBP-cijfer aan zich is natuurlijk een nominaal cijfer. Dus ja, die biljoen, overigens is dat een term die wij in de krant nooit gebruiken.
Duizend miljard.
Boven de miljard raken mensen het spoor bijten. Dus 1.000 miljard. Dat is natuurlijk heel erg sterk gedreven door die inflatieschok die we hebben gehad.
Hier zou je kunnen zeggen, inderdaad, dus een beetje, dat moet je wel meerekenen. Maar die inflatie zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld onze overheidsschuld ook weer voor een deel wordt opgefroten. Dus het heeft een voor- en een nadeel, toch?
Dat is waar.
Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dus in die zin de relatieve positie van de overheidsfinanciën, die verbetert. Als je het BBP ziet als het verdienvermogen van je economie, worden de overheidsschulden ten opzichte van je verdienvermogen als land worden minder. Dat is dan weer positief. Dus in die zin, zeker.
En jij zegt, Marijn, even afgezien van de brede welvaart, maar zou je die er wel toch zeker bij moeten betrekken? Ja, maar er zijn natuurlijk veel meer discussies, ook op deze plek al wel gevoerd, over wat het BBP dan nog voor kaal cijfer is.
Absoluut, maar dat is een andere discussie eigenlijk. Hè. Je vergelijkt op een gegeven moment het BBP in de loop van de tijd en dan zie je ineens, het is 1 miljard. Wat doen we dan ineens zo goed? Dan is die inflatie dus een heel belangrijke component. Overigens moeten we heel blij zijn met die 1.000 miljard, want ik denk dat nu iedereen, meer mensen op straat is die vragen van hoe groot is de Nederlandse economie nou eigenlijk? Dat mensen denken, er was iets met 1.000 miljard. En het is makkelijk onthouden. Onder de 2000, zou ik zeggen.
Het zit eraan te komen in kleine stapjes, want er zijn ook wat prognoses afgegeven de afgelopen tijd door het IMF onder andere en ook door de Europese Commissie, maar ook verschillende banken. En die kwamen zo ongeveer uit op een groei van dit jaar 0,7%, volgend jaar 1,2%. Is dat substantieel? Want ik lees dat dan ook bij, wie maar, dat het achterblijft bij de potentiële groei. Dus de groeipotentie is wat hoger dan die 0,7 of die 1,2%.
Ja, kijk, ik vind dat, het blijft achter mij. Aan de andere kant, kijk, Nederland zit zo hoog. Hè. Wij doen het al best wel goed qua hooggroei. De arbeidsmarkt is hartstikke krap. We hebben weinig arbeid meer die we kunnen inzetten. Dus onze economie draait al gewoon echt heel erg goed. Dus de groei is gewoon, ja, de groeimogelijkheden zijn in die zin gewoon beperkt. Waar ik me vooral wat zorgen om maak als ik naar die cijfers kijk, dan denk ik van ja, we zijn vooral aan het groeien omdat consumenten aan het uitgeven zijn en de overheid aan het uitgeven is. Maar je ziet dat de bedrijfsinvesteringen aan het dalen zijn en op de woningmarkt het in het afkoelen is. En dat zijn dus natuurlijk twee wat meer, ik moet even, private sector motoren, zeg maar. Die zijn naar beneden aan het gaan. Dat komt natuurlijk door de hogere rente het afgelopen jaar. Dat heeft daar zie je nu echt wel een afkoelend effect van.
Ja, want die koopkracht gaat natuurlijk omhoog. Dat is de reden dat mensen, consumenten weer wat.
Zeker, de kopen gaat omhoog. Dat doet de overheid, zorgt ook voor meer koopkracht. En de overheid geeft zelf ook geld uit, consumptie door de overheid. Maar de meer private kant, daar zie je nu een afkoeling. En ik denk dat je daar wel wat zorgen om moet maken. En ook omdat je om ons heen ziet dat de internationale handel aan het afnemen is. Dus qua export gaat het ook minder goed. Wat ook een logisch effect is, hè, als overal de centrale banken rentes gaan verhogen, dan ga je gewoon zien dat dat een effect heeft op je export en op je binnenlandse investeringen. Maar de vraag is natuurlijk, ja, waar gaat dat heen? En op welk moment, maar dat is denk ik ook een bruggetje met straks, op welk moment gaan centrale banken weer denken, hey, we zullen de rentes weer moeten verlagen.
Nou, juni,
want we moeten die investeringen weer omhoog krijgen.
Nou, daar is wel iets over gezegd door centrale bankiers de afgelopen tijd in Europa, in Amerika. Die rente die heeft al zo ongeveer gepiekt, die gaat naar beneden. Het wordt wel een beetje naar achter geschoven voortdurend, maar...
Ja, er is eigenlijk niemand die nog verwacht dat de rente verder omhoog gaat. En de verwachting is inderdaad dat de rente vanaf juni gaat dalen. Maar hoe hard het gaat, dat is dan nog even de vraag. Het is een voortdurend kat-en-muisspel tussen markten en centrale banken. Eerst dachten markten van nou, die centrale banken die zullen toch niet heel ver gaan met het verhogen van die rente, want dan maken ze de economie kapot. Nou, dat deden ze wel. Ze moesten ook hun eigen geloofwaardigheid bewijzen. En nu is het nieuwe spel eigenlijk van dat heel veel beleggers denken, ja, die centrale banken zullen toch weer heel snel teruggaan naar die oude niveaus. Nou, waarschijnlijk gaan ze heel behoedzaam te werk. En gaan ze ook niet terugkeren naar de renteniveaus zoals we die zagen voor 2020. Nee. Dus dan moet je rekenen op beleidsrentes van tussen 2 en 2,5% waar je dan op uitkomt. Terwijl we natuurlijk op min een half stonden. En dat heeft er gewoon mee te maken met het feit dat de verwachtingen over inflatie ook bij centrale bankiers toch veranderd zijn. Hè? Dus we gaan wel terug naar die 2%, maar de inflatiedreiging, de deflatiedreiging zoals we die heel lang gezien hebben, ja, die is om allerlei redenen eigenlijk wat weggevallen. De globalisering is in een lager tempo. We hebben de energietransitie die heel veel investeringen vergt. Dus dat zijn allemaal dingen die een blijvende opwaartse druk op prijzen geven. En de arbeidsmarkt is gewoon in de westerse wereld chronisch krap, zou je kunnen zeggen.
Nog één dingetje, Wiemer. Dat slaat een beetje terug op waar we het net over hadden. Dat mensen wel weer meer uitgeven. Afgelopen vrijdag bleek dat er een foutje was gemaakt in de koopkrachtberekeningen voor mensen met de laagste inkomens. Heb je dat meegekregen of niet?
Ja,
ik dacht hoe. Ja, mensen maken fouten natuurlijk. Ook mensen of ambtenaren van het ministerie.
Maar zijn ook mensen.
Het is wel pijnlijk, toch? Of,
Ja, volgens mij heeft de minister van Sociale Zaken dat zelf ook aangegeven. Dat we daarvan geschrokken waren op het ministerie. En ja, het kan helaas gebeuren dat er een fout gemaakt wordt. En volgens mij heel goed dat ze het zien en er gelijk mee actie opzetten om het te gaan herstellen. Maar het is natuurlijk gewoon heel vervelend. Voor de mensen die het betreft, is het gewoon heel naar.
Okay.
Maar dit is precies één van die koopkrachtdingen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Mijn panel is de gast Wiemer Bolhuis, directeur TNO Vector. En ook verbonden aan de Universiteit van Leiden als docent en maker van de podcast Studio Tegengeven. Marijn Jonksma is er ook redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. Alleen neutrale landen profiteren van een mondiale handelsoorlog, blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau afgelopen dinsdag gepubliceerd. Mocht het komen tot ontkoppeling van grote economieën, dan behoren zowel het Westen als China en Rusland tot de verliezers. Marijn, in hoeverre is er al een handelsoorlog?
Nou, die is er zeker. Trump is natuurlijk een van de grote gangmakers daarvan, met allerlei restricties voor handel met China. En ook in hele specifieke gevallen, zie je ASML. Daar zit Nederland natuurlijk ook klem tussen. Wat de CPB gedaan heeft, is natuurlijk een hele theoretische exercitie, moet ik erbij zeggen. Die hebben een model laten draaien en gezegd van wat nu als aan beide kanten de handelstarieven met 25% worden opgetrokken. Nou, dat betekent dus dat allerlei partijen gaan op zoek gaan naar goedkopere alternatieven. En de ironie is natuurlijk dat die goedkopere alternatieven dan nog steeds duurder zijn dan de situatie daarvoor. Want anders hadden ze dat wel eerder gedaan. Dus eigenlijk komt er een soort kostenschok door de economie, zou je kunnen zeggen. Dus mensen die iets bedrijven die iets produceren, moeten duurdere grondstoffen, duurdere onderdelen kopen. Nou, en dat werkt dan door de hele economie heen.
Maar ondanks dat dat al voor een deel gaande is, zeg jij, dit is wel een heel theoretische benadering, nou, dit brede ontkoppelingsscenario.
Ja, nou ja, het is wel, zeg maar bij, het is niet, het is een theoretische benadering van een heel praktisch probleem, laat ik het zo zeggen. Dus die uitkomsten van zo'n modelberekening, zegt het CPB zelf ook, ja, dan moet je niet letterlijk op al die percentages gaan letten, want het is een hele modelmatige benadering van het probleem. Maar het feit dat ze dit onderzoek uitvoeren, geeft natuurlijk al aan dat er iets aan de hand is. En ook het IMF maakt zich al jaren zorgen over wat ze dan fragmentatie noemen. En dat heeft alles te maken met blokvormingen. Hè? Dus het Westen als een blok. China, Rusland wellicht als een blok.
Ja, je doet zaken met je vrienden.
Friendshoring, inderdaad. En het grappige is eigenlijk, en dat is denk ik de les die het CPB wil voorschotelen, dat als je dat doet en je bekijkt dat vanuit het Westen, zeg maar, dan verliezen China en Rusland verliezen weliswaar. Maar wij ook iets minder. Om de simpele reden dat als je ontkoppeling krijgt, dat een land als China krijgt dan zeg maar minder toegang tot de grootste koopkracht ter wereld. Hè, dus de consumentenmarkten van de VS en Europa. Maar ze verliezen wel en wij verliezen dus ook. Ja. Alleen iets minder.
Maar we verliezen minder dan onze vijand, zeg ik even de zaakjes, Wimar. Dus als je het als politiek drukmiddel wil gebruiken, dan zou je kunnen zeggen, daar moet ik alsnog toe overgaan. Want dan brengt het Westen, Rusland en China ook een grote slag toe.
Ja, dat is het eerste een politieke keuze. Maar als je deze simulatie dan zou gebruiken als bewijsmateriaal, dan zou dat inderdaad de uitkomst zijn. Ik vond zelf, wat mij gezegd, het is inderdaad een simulatie. Het gaat om twee blokken. En dat geeft het CPB zelf ook aan alleen soort eerste orde effecten weer. Hè. Dus ik zag een aantal. Dus het eerste was heel duidelijk. Het is een beetje twee honden vechten om een been. En een derde gaat er maar heen. Dus neutrale landen. Die, ja. Ja, die krijgen meer welvaart. Ja, heel begrijpelijk. Als anderen elkaar uitsluiten. Dan komt er meer productie bij andere landen.
Zorg nog maar eens neutraal te blijven. Overigens, hè?
Dat is trouwens wel klopt, maar dat zit bijvoorbeeld ook niet in het model. Hè? Dat kan ook niet. Tweede punt wat mij opviel is dat Nederland komt er eigenlijk relatief goed uit. Maar ja. Komt ook omdat wij dus eigenlijk vrij relatief weinig handel met China en Rusland hebben. Volgens mij benadrukt opnieuw dat vooral de Europese Unie en de Europese markt hoe enorm belangrijk dat voor ons is. Daar verdienen we heel veel.
Als je een Oost-Europese lidstaat bent, dan voel je die klappen.
Oost-Europa had meer klappen. En als derde, ja, ik vond het toch wel opvallend. Het is geen nieuws, dat zegt CPB ook. Het model had natuurlijk geen rekening met dingen als kritieke grondstoffen, kritieke materialen. Waar zitten die? Heb je de toegang tot? Dan gaat er eigenlijk vanuit dat als je vrijhandelt, dat die materialen en grondstoffen ook vrij verhandeld worden. Dat die terechtkomen waar ze nodig zijn.
Dat was de grootste minpunten van deze exercitie. Ja. Dat geven ze inderdaad zelf ook toe. Ja, en dus het hele idee van natuurlijk dat je zekere mate van onafhankelijkheid moet hebben om dat soort dingen veilig te stellen. Ja, daar zit wel degelijk een rationele gedachte achter natuurlijk.
Ja. Dus als er geen alternatief is, als je ook aangewezen bent op een bepaald land voor bepaalde edelmetalen, ja, dan valt er weinig te friendshore. Dan ben je gewoon aangewezen op China of Rusland. Daar komt het toch ook op neer?
Ja, of de alternatieven zijn alleen tegen veel hogere kosten beschikbaar. Maar daar moet je dan wel over nagaan. Het is eigenlijk risicomanagement. Hè? Je moet kijken van wat nou als een land, als het bewind daar zegt van wij leveren niet meer aan jullie bepaalde grondstoffen. Maar ook bijvoorbeeld denk aan medicijnen. Hè? Dat is ook een belangrijk ding. Als jij van je paracetamol afhankelijk bent van een paar fabrieken in India, ik noem maar wat. Dan is het natuurlijk de vraag hoe verstandig dat is.
Ja, dat speelt natuurlijk mee. Hè? En waar andere dingen in de studie, dus bijvoorbeeld inderdaad van als je met elkaar vrijhandelt, dan ga ik van elkaar leren, zoals kennis overdragen. Je leert van elkaars technologie, dat geeft een bepaalde versnelling, dat zit dan niet in het model. Het is natuurlijk in die zin dan wel begrijpelijk. Ook van ja, op langere termijn ga je waarschijnlijk dan toch ook, op het moment dat je uitgesloten wordt, ga je eigen infrastructuur opbouwen, eigen opleidingen, mensen opleiden om dan die productie zelf te kunnen doen. Ja, dat zit natuurlijk ook niet in dit model. Dus er zitten wel wat, en wat zegt CPB zelf ook, er zitten daar nog wat dingen in die verder onderzocht moeten worden.
Precies, maar het belangrijkste denk ik, het signaal wat dit soort studies willen aangeven, en IMF heeft eerder ook al zo'n soort studie gedaan, is dat de wereldhandel geen zero-sum game is. Hè? En dat is een beetje de kern van het Trumpisme. Namelijk dat als China aan ons verdient, dan verliezen wij dus. Hè? Dus ergens, de winst van de een is verlies van de ander. Dat is de redenering van mensen die echt tegen, die voor protectionisme pleiten. En dat is natuurlijk een verhaal wat veel makkelijker is uit te leggen dan de veel ingewikkelder theorie over wereldhandel, waarbij je zegt van ja, als iedereen doet waar hij goed in is, dan ben je uiteindelijk samen beter af.
Mensen denken volgens mij dat als ze bilaterale verdragen kunnen afsluiten, in de meeste gevallen bijvoorbeeld Amerika, de VS, de dominante partij zullen zijn, dus daar meer profijt van zullen hebben dan de tegenpartij, toch?
Ja, maar goed, er zijn genoeg producten waar ze natuurlijk helemaal niet de dominante partij in zijn. En die producten kunnen Amerikanen nu kopen omdat ze relatief goedkoop elders worden gemaakt. En dat wordt natuurlijk wel eens vergeten.
Maar de risico's voor fragmentatie, economische fragmentatie, die zijn inderdaad al vaker benoemd, onder andere door het IMF. En toch zie je dat die neiging tot protectionisme alleen maar toeneemt. Hè. Biden ook met een heel groot stimuleringsprogramma. Dan moet de Europese Unie daar weer iets tegenover stellen. Dus ook het Westen is niet altijd zo eensgezind of alleen maar uit op hetzelfde. Hoe kom je weer een beetje uit die groef, denk jij, Wiemar? Als vrije handel uiteindelijk economisch geredeneerd voor iedereen toch het beste is.
Ik zit er zelf maar in een puzzel. Want inderdaad, hoe kom je daar dan uit? Nou, door heel vaak te zeggen dat vrijhandel toch tot hogere welvaart leidt en hopen dat er geluisterd wordt. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Dat is eigenlijk wat CPV nu doet.
Ja, daarom steden we ook aandacht
tweede aan. Tweede is natuurlijk dat. Kijk, ik denk aan de andere kant denken van misschien dat economen nog niet goed weten wat eigenlijk inderdaad de waarde is van het hebben van kritieke materialen en grondstoffen. Het hebben van strategische autonomie. Toch wat je daarmee als waarde eruit kan hebben. Kijk, dat. Want uiteindelijk is het vrijhandel leidt er wel toe. Het leidt makkelijk tot de hoogste welvaart, maar het geeft je ook een bepaalde onzekerheid. Want op het moment dat je internationale handelstromen, internationale ketens, dat die onderbroken worden. We hebben het gezien hier in de COVID-crisis, we hebben het gezien in de Rusland-Oekraïne-oorlog. Dan geeft dat een bepaalde schok en een bepaalde onzekerheid. En ook een welvaartsverlies op dat moment. En dat willen voorkomen. Dat heeft ook een bepaalde economische waarde. En dat zie je niet in dit soort simulaties terug. Die gaan gewoon uit van vrijhandel leidt bijna ononderbroken tot de hoogste welvaart. Maar dat er schokken kunnen zijn.
Kwetsbaar.
Dat het kwetsbaar is, dat er risico's zijn. Wat is de economische waardering daar dan eigenlijk van? Of misschien wel de maatschappelijke of politieke waardering? Daar merk je dat we daar als. Dat ze, kijk naar mezelf. Hè, als economen vraag ik me wel eens af: hebben we daar nu.
Dus dat je het juist vindt dat er op het continent voldoende eten is voor iedereen. Dat je inderdaad medicijnen hebt binnen je eigen landsgrenzen. Dat soort zaken.
Ja,
terwijl hoe waardeer je dat? Economisch gezien om te zeggen: medicijnproductie lekker in China laten doen.
Ja, want inderdaad, we leren als economen, je moet specialiseren. De vrijhandel, competitieve voordelen, het circuleren van technologische kennis. Eigenlijk, ik ben daar helemaal voor, ik snap de waarde daarvan. Maar aan de andere kant, hoe waarderen we dat je niet dat je minder afhankelijk wil zijn, dat je minder kwetsbaar wil zijn. Ja. En dat zie je nu in dit tijdsgevecht terugkomen, ook door die geopolitieke spanningen waar we het net over hadden. Ja, daar hebben we volgens mij niet echt het antwoord op.
Ja, die zou kunnen zeggen.
Onderschat Marijn niet, laatste woord.
Nou ja, je zou kunnen zeggen, het werkt alleen in een wereld waarbij iedereen zich aan die speelregels houdt. En als er dus partijen zijn die dat niet doen, dan wordt het lastig. En dat zit vaak niet in economische modellen. Ik denk wat ook nog belangrijk is dat de baten van vrijhandel natuurlijk niet altijd neergeslagen zijn bij de brede bevolking. Hè.
Dus dat is natuurlijk de opkomst van Trump.
Nou ja, goed, als jij in een staalfabriek werkt en er wordt op een gegeven moment goedkoop Chinese staal geïmporteerd en je bent je baan kwijt. Ik denk dat je dan heel anders denkt over globalisering dan dat je bij een grote multinational werkt. Dus dat is natuurlijk wel een uitdaging voor de overheid om die baten ook beter te verdelen.
Ja, maar er zitten dus ook inderdaad discussies nog bij het laatste. Dus inderdaad, vanuit de economische bril kan je natuurlijk hier ook naar kijken met een speltheorie-achtige discussie over politieke economie. Dan heb je misschien een beter beeld van waarom deze keuzes nu gemaakt worden.
Wiemar Bolhuis van TNO Vector en Marijn Jongsma voorlopig nog van het FD of binnenkort loodgieter?
Nee, twee linkerhanden zoals ik zei. Ik blijf mooi bij het FD.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ik dank de leden. Tot een volgende keer.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
Een 77-jarige man klaagt het gokbedrijf Bingo aan nadat zijn 17-jarige kleinzoon een 500.000 van zijn spaarrekening had vergokt. De jongen, die door middel van identiteitsfraude een account kon aanmaken, had volgens de opa veel eerder gestopt moeten worden. De Tweede Kamer is geschrokken, maar de verantwoordelijke demissionair minister voor Rechtsbescherming, Weerwind, lijkt geen haast te maken met een eventuele wetswijziging. Tijd voor advies. Ongevraagd advies aan die demissionair minister Frank Weerwind komt van Irene Boon van Trias Politica, ook lid van ons lobbypanel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Laten we maar beginnen met een belangrijke vraag. Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren?
Tja, dat vraag ik me ook af als moeder van twee exemplaren die ook in die doelgroep zitten.
Heb je ook een 500.000, Irene?
Nou, ik heb nog geen tijd gehad. Nee, dat niet. Sowieso niet. Maar ik heb niet tijd gehad om te checken of ik al enorm in het rood ben komen te staan. Dat zal ik na de uitzending even doen. Het probleem is hier dat er, zoals je inderdaad zegt, er is identiteitsfraude gepleegd door een jongen van 17. Dat heeft hij relatief makkelijk kunnen doen. En daarmee heeft deze jongen in 2 maanden tijd een 500.000 euro vergokt en verloren. En dat geld was dus niet van hem, maar van zijn opa. En hoe dit kan? Ja, dat is. Kijk, er is sinds 2021 een wet op online gokken gekomen. Met als bedoeling om dit soort misstanden en het risico op verslaving tegen te gaan. Gokken is natuurlijk van alle tijden. Online gokken al zo oud als het internet er is. En de gedachte was dat als we dat nou maar gaan legaliseren, gaan normeren, dan gaan we die misstanden kunnen voorkomen. Nou, je ziet hier dat dat dus niet, of althans onvoldoende, werkt.
Ja, dus zou je kunnen zeggen, die wetswijziging waarover gesproken wordt en het evalueren van de huidige wet, dat moet naar voren worden gehaald, maar dat doet de minister niet.
Nee, er is echt een bizarre minister hier in de weer. Minister Weerwind. Die is verantwoordelijk voor dit dossier. Dat als een van de weinigen, kan je zeggen, niet controversieel verklaard is. Dus ondanks zijn demissionaire status kan de minister hier voortvarend mee aan de slag. De Kamer hamert daar ook voortdurend op. Met name Mirjam Bikker neemt het voortouw dat het allemaal veel strikter moet. En de minister zegt dan, ja, maar we hebben nu een wet en de Kamer heeft zelf bepaald dat die pas in 2024 geëvalueerd moet worden. En we gaan de wet pas wijzigen als we eerst de evaluatie hebben gedaan. Nou, en dat, met dit soort uitspraken is dus de paarse krokodil geboren. Dit is precies waar, als je het nou hebt over de kloof tussen burgers en overheid en het wantrouwen dat er inmiddels groeit bij die overheid die niet doortastend optreedt. Dat zijn dus dit soort uitspraken. Ten eerste is het niet waar. Je kunt natuurlijk prima een wet wijzigen als blijkt dat aan alle kanten het bloed eruit spuit. En dan ga je ook als weldenkend mens niet zeggen, nee, eerst de evaluatie en dan de wijziging. Dus ik vind dit echt een hele slechte zet van de minister.
Maar deze wet is toch op de valreep van 2023 nog een keer besproken. En ook, meen ik, maar als ik het niet goed heb, dan moet jij het even corrigeren, alweer aangepast, daar waar het gaat over toezicht en limieten.
Ja, precies. Dus er is wel degelijk. Er liggen nu, dacht ik, voorstellen. Ik ben ook niet zo'n online gokker, dus ik weet het ook niet precies. Maar er liggen nu ook voorstellen om de limieten te verlagen. Alleen het probleem is dat die verlaging van die limiet, zoals die nu door de minister bedacht is, die wordt dan voorgesteld per mei, meen ik, die gelden per online gokbedrijf. En wat je ziet aan de casus van deze 17-jarige jongen is dat dat dus niet helpt. Want hij heeft niet een 500.000 bij 1 gokbedrijf vergokt.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.